Na de verkondiging zingen we psalm 131 ook. We staan nu eerst stil bij die psalm en daarna zingen we hem. Toen ik, lieve gemeente van Jezus Christus in Maassluis, toen ik bezig ging met psalm 131, toen dacht ik, dat is nou een lekkere psalm om de gemeente eens mee te verwennen. Dus psalm 131 is een soort knuffelmuur, hè? Beetje een weekje weg. Stilte en rust bij God. Heerlijk. Als ik daar die gemeente zo eens een lekker beetje mee kan vertroetelen. Van, had u deze psalm al wel eens gelezen? Kort psalmpje, lekker, lekker psalmpje. He, wie zou er nou niet graag eens loskomen van alle onrust en als een als dat dikke mannetje met die glimlach, die Boeddha, zo soeverein overal boven staan. Dat is heerlijk. Hè? Dat het je allemaal niet zo raakt. Stil geworden. Laat heel de wereld maar stressen. Mogen lekker al die mensen op de beurs uitlachen. Wij hebben psalm 131. Dat een beetje. Dus ik had de preek eigenlijk al in mijn hoofd. Dat kan soms, hè, als je dominee bent en je preek in je hoofd, dan denk je, ja, welke tekst zou daar eigenlijk bij passen? Alleen op psalm 131. Altijd fout. Altijd fout. Ik heb ook les mogen geven in de preek maken en zo. Dat was een van de eerste dingen die ik zei. Nooit eerst een preek maken en dan de tekst erbij zoeken. En dat gebeurt echt heel veel. Ik zal heel eerlijk vertellen ook dat ik me heb verkeken op psalm 131. Dus ik dacht, wij gaan nu lekker vanochtend eens uitrusten bij de Heere God. Lekker. Als een kind tegen je moeder aanzitten, daar gaat psalm 131 ook over. En toch, heel anders dan ik eerst had gedacht. Als je nou wil weten waar een bijbelgedeelte precies over gaat, wat jou eigenlijk wil zeggen, wat wil het mij nou zeggen? Ik zeg ook wel eens tegen studenten, even twee vragen die je bij een tekst altijd zou kunnen stellen, die echt heel veel uit een tekst naar boven kunnen laten komen voor je. Als je voor jezelf wat leest, twee vragen. Deze eerste is, welk woord uit de tekst komt er heel erg op mij af? En ten tweede, welk verlangen krijg ik door deze tekst? En wat zegt het mij dus? Over het algemeen zijn dat hele zinnige vragen bij het lezen van een bijbelgedeelte. Nou, ik zal u vertellen, tussen mij en psalm 131 ging dat een beetje vreemd, want ik had het verlangen dus eigenlijk al. Het verlangen om het eens te hebben over rust en zo, en dat het fijn bij God is. Dus dat had ik al. Nou ja, goed, dus ja, welk verlangen kreeg ik? Ja, niet dus. Bij psalm 131. Het verlangen om stil en tevreden te zijn had ik, maar had ik dat nog na het lezen van deze psalm? Nou, ik wist dat die psalm daar min of meer over ging, dus ik zocht dat op. Het was voor mij ook niet zo moeilijk om te zeggen welk woord er voor mij uitsprong. Dat was natuurlijk het woord stil in dat eerste vers, hè. Nee, in het tweede vers. Ik ben stil geworden en ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Dus stil en rust. Ja, die woorden kwamen er natuurlijk uit voor mij. Maar toen kwam er meer. En je staat er versteld van wat er uit zo'n klein psalmpje tevoorschijn kan komen. En toen werd ik, gek genoeg, door dit psalmpje waarvan ik dacht, daar vind je rust. Ik werd er een beetje onrustig van. Ik dacht, moet er eerlijk zijn, dan moet ik het ook zo mee durven nemen naar mijn sluis. En dan maar een beetje onrust. Misschien een beetje heilige onrust. Psalm 131 is een psalm die je heel goed tot je moet laten doordringen en die de kans moet krijgen om te gaan rijpen. Nou, eerst even iets wat meteen al opvalt, helemaal aan het begin van de psalm. Een pelgrimslied, oké. Dat zijn al die psalmen vanaf 120 tot en met 134. Pelgrimsliederen, bedevaartsliederen, zeiden we vroeger. Er staat bijna nooit bij van wie ze zijn. Eén keertje staat erbij van Salomo en drie keer van die 15 staat er dan bij van David. Daarmee is niet gezegd dat psalm 131 ook echt door David geschreven is, maar wel dat die met David in verband gebracht moet worden in elk geval. Nou, Als je denkt aan niet trots, het eerste wat je leest, en niet hoogmoedig, en je gaat denken aan David, dat klopt eigenlijk best wel. Wij hebben niet een beeld van David dat dat een arrogante kwal was eigenlijk. Hè? Koning Saul in het begin ook niet. Saul was ook iemand die verstopte zich achter de bagage, hè, toen ze hem wilden uitroepen tot koning. Dat was een lummel van een vent die het liefst een kop kleiner was eigenlijk. Hè. David, ja, was een gewone herdersjongen, drong zichzelf niet op de voorgrond. Die zat lekker onder een boom met fluit te spelen en harp te spelen, vond hij prima zo. Bij Saul zie je op een gegeven moment, als die koning is, dat toch... Dat hij de macht gaat voelen en dat hij daarvan gaat houden. En dat hij ook paranoïde wordt. Hij vindt het eng als mensen aan hem komen. Dat heb je bij David helemaal niet. De aanloop naar het koningschap is bij David ook veel langer. Het was eigenlijk al een training, een oefening in geduld. In nederigheid. David heeft niet hoogmoedig naar de macht gegrepen. Hij heeft op God gewacht. Hoewel die... achterna gezeten werd door Saul en had ook een paar keer hele goede kans om Saul te pakken, heeft hij niet gedaan. Als David dan eindelijk koning wordt, laat hij als een van de eerste dingen die hij doet, hij laat de ark van het verbond naar Jeruzalem brengen, want de Heere God woont in Jeruzalem, in mijn stad, wordt mijn buurman. Dat is Psalm 132, hè, daar hebben we de dienst mee geopend. We moeten nog maar eens... Kijken naar die woorden van Psalm 132, dat de ark van het verbond opgaat en hier woont de Heer, woont nu in Sion vergoed. Nou, als David dat viert, dat die ark naar Jeruzalem toe komt, de eerste keer mislukt dat trouwens nog, maar de tweede keer dan huppelt hij in zijn onderbroek voor die feestdoet uit. De koning in het, nog net niet de koning zonder kleren, maar toch in een onderbroek, hè, en zijn vrouw Michal, dochter van koning Saul, die ziet dat en die schaamt zich en die minacht hem. En die zegt ook als hij thuis komt, joh, je hebt zo wat in je blootje gelopen voor de mensen van Israël. Dat kan toch niet, joh. Voor je slaven en slavinnen. En dan zegt David, ja, dat heb ik niet voor die slaven en slavinnen gedaan. Ik heb voor de Heer gedaan. En al zou ik me nog erger vernederen dan vandaag, zegt David, daarmee verlies ik mijn aanzien niet. Integendeel. Het is ook zo, een nederige koning, iemand die tussen de mensen instaat, zal in veel hoger aanzien staan dan een vervelende, hooghartige koning. Nou later, als de Heer tegen David zegt dat Salomo de tempel mag bouwen en dat de Heer ook altijd trouw zal blijven aan het huis van David, dan zegt David, wie ben ik Heer dat ik het zo ver heb mogen brengen. Dus... Deze David is echt man naar Gods hart. Die blijft onder alle omstandigheden, bijna alle omstandigheden, blijft hij nederig. Hij gaat wel eens de mist in, hoor. Ja, aan het eind van zijn leven gaat hij zijn leger tellen. Dat hij toch even de controlfreak uithangen. Die eens wil kijken hoe sterk die is en wat hij allemaal nog kan. En dan wordt hij ook gigantisch voor gestraft. Maar over het algemeen lijkt David toch van nature een bescheiden mens. Niet trots. Toch denk ik dat David dat niet was, want niemand is dat. Wij hebben allemaal in ons wel een bepaalde geldingsdrang. En ook mensen hier in de kerk die heel bescheiden zijn, heel nederig. Tuurlijk vinden die het fijn als ze eens een compliment krijgen. En als er eens wat goeds gezegd wordt. En als er van een ander eens wat slechts gezegd wordt ook. Tuurlijk. David heeft ook nederigheid moeten leren. En ik denk dat we daarover leren in Psalm 131. Niet trots, niet hoogmoedig, maar stil geworden en tot rust gebracht. Kijk, en nu dringen ook andere woorden zich aan ons op. Ik vroeg hij, welk woord komt er dan naar voren? Ja, stil. Ja, laten we dan dat woord wat erbij staat er gelijk bij nemen. Ook stil geworden. Stil geworden. En tot rust gebracht. Niet alleen maar rust, nee, tot rust gebracht. Dat is een proces blijkbaar. Langzaam maar zeker dringt tot je door. Het gaat in Psalm 131 niet zomaar om lekker een weekje weg. Om een stil en rustig leventje bij de Heer. Niet zomaar om geborgenheid voor mensen die het allemaal zo druk hebben. Dat ze zeggen, oh, kom maar lekker bij mij knuffelen. Dat niet. Het is niet geborgenheid die je zo, als je op zondagochtend uit je wilde leven in de kerk komt en je zegt, God, geborgenheid, pang, God geeft geborgenheid. Dat is het niet. Zo krijg je het ook niet. Psalm 131 gaat veel dieper, is ook veel heftiger. Het gaat hier over iemand die toch met pijn en moeite stil is geworden. Het is een bevochten rust. Want niemand heeft van zichzelf deze rust. Ook David niet. En nu gaat er nog meer opvallen in de psalm. Moet u maar eens kijken. Er staat niet dat, dat God mij stil maakt. Hé? Hey. Er staat niet dat hij mij rust geeft. Dat is gek eigenlijk. Er staat alleen maar wat ik doe. En daar ben ik best wel van geschrokken. Want ik dacht altijd, in de kerk moet het toch gaan over God, hè? Wat hij doet. En dat wil je graag horen. En nu in deze psalm. Ik zoek. Ik heb tot rust gebracht. Ik ben stil. Niet gemaakt, nee, geworden. Is dat dan toch een soort boeddhisme? Die rust, die soevereine, stille glimlach. Kijk eens, heb ik al mediterend weten te bemachtigen. Daar heb ik God en Jezus helemaal niet bij nodig. Is dat het? Boeddha zegt, je moet jezelf verheffen boven alle ellende uit. Je moet daar bovenuit stijgen. Je moet daar gewoon niet meer aan denken. Concentreer je op die stip op de muur. Dan denk je verder nergens meer aan. Dan stijg je. Dan overstijg je de ellende. Zegt Psalm 131 dat nou ook? Is dat het? Is het gewoon een beetje boeddhistisch psalmpje? Nou, ik denk integendeel. Psalm 131 zegt niet, je moet jezelf verheffen, maar integendeel in vers 1, Heer, niet verheven is mijn hart. En tussen de regels door zeg je dan, verheven, dat bent u alleen. En het is ontzettend belangrijk wat hier gezegd wordt. Waar dus je plaats is. Dat is ontzettend belangrijk. Als je dreigt te verzuipen in allerlei situaties en toestanden om je heen. Wat zou het dan heerlijk wezen, denken wij, als je jezelf daarboven kon verheffen. En als je het kon overzien, je echt boven staat. Zodat je precies weet waar je aan toe bent. He, zodat je alles onder controle hebt. Oh, dat lijkt mij zo geweldig, hè? Alles onder controle hebben in je leven. Dat is toch je ware rust, denken wij. Dat je niet verzuipt in je werk en je relaties en in de kerk en al die dingen. Maar dat je daar soeverein boven staat. En dat mensen ook zeggen, zo, die Blokhuis die straalt een rust uit. Hè. Maar werkt het nou wel zo en is dat nou wel zo goed dat je daar dus boven verheven wil zijn? Is het wenselijk dat wij erboven komen te staan? Ik vind het voor mezelf echt een hele belangrijke vraag en ik hoop u voor uzelf ook. Want waar sta je nou ergens in het leven? Hè? En hoe mag je erin staan? Hoe kun je erin staan? Is het wenselijk als wij erboven komen te staan? Is dat niet, ik ga het nu gewoon heel scherp vragen, is dat niet onze basiszonde? Nou, dat zijn wel hele grote woorden, maar toch, de neiging om hoog te zijn. Om erboven te vliegen. Om zelf verheven als God te zijn. Dat is gewoon de basiszonde eigenlijk. Het woord hoog, hè, verheven uit vers 1 van de psalm. Ik heb even gekeken in de Bijbel. Als het van God gebruikt wordt, is het altijd positief, natuurlijk. Als het van ons gezegd wordt, verheven, dan is het toch niet zo positief. Dan zit er altijd iets in van opstand. Hè, dus je zat hier, maar je gaat daar. Dat heeft iets van opstand, verheffen. Dus uit die neiging van ons, die wij denk ik allemaal hebben, om verheven te zijn. En om alles te kunnen overzien. Om erboven te staan. Uit die neiging spreekt ten diepste, ik ben nu ook hard voor mezelf, spreekt ten diepste denk ik gewoon wantrouwen tegen de Heer God. Ziet hij alles wel? Heeft hij het wel onder controle? En zou het niet handig zijn als ik als een Bruce Almighty naast hem ging zitten en het voor een weekje van hem overnam? Heeft God wel echt door wat goed voor mij is? Zou hij mij niet beter een beetje mee kunnen laten kijken? Mee laten regeren? In Genesis 2 kunnen Adam en Eva kiezen tussen twee bomen. Dat is heel spannend. Je hebt daar de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Wat is dat eigenlijk voor een boom van kennis van goed en kwaad? Dat is een boom, als je daarvan eet, dan weet je voortaan wat goed voor je is en wat slecht voor je is. Waar je vooruit moet kijken en waar je op af moet gaan. Dat willen wij. Dat willen wij precies weten, wat goed voor ons is en wat slecht voor ons is. Dat we dat zelf een beetje in de hand hebben, hè? Dus wij kiezen voor die boom. God had ons nog gewaarschuwd van, doe dat nou niet, want je gaat dood als je aan die boom zit. Daar staat de boom van leven. Wij denken, ja, met die boom van kennis van goed en kwaad, dan heb ik het zelf een beetje in de hand. Dan hoef ik het niet meer van God te verwachten. Dan ben ik zelf als God. En dat is veiliger. Dus Adam en Eva kiezen niet voor leven, maar voor overleven. Survivalen. Kijken dat je sterk bent, dat je het volhoudt, dat je het kunt, dat je erboven staat. Een mens weet toch zelf wat het beste voor hem is. En wat hij wil. En dan zegt Psalm 131... Ik ben stil geworden. Letterlijk staat daar, ik heb alles gelijk gemaakt, alles glad gemaakt. Ik heb alles weggehaald wat in de weg lag, wat bonkig was. En dat was een hele zware inspanning. Jesaja gebruikt hetzelfde werkwoord een keer voor een boer. Een boer die stenen uit zijn akker haalt. Er zitten soms zulke keien tussen. Dat is een zware inspanning. Het kunnen hele rotsblokken zijn. Die kan hij in zijn land niet gebruiken om vruchtbaar te kunnen zijn. Dus die stukken puin moeten weggehaald worden. De stukken puin in Psalm 31 zijn denk ik de brokstukken uit vers 1. Dus trots en hoogmoed en zoeken naar hoge dingen. Nou, zie je ze allemaal liggen in je tuin. Al die hoge dingen, die moeten weg. Die obstakels. Dus Psalm 131 is niet een rustige, soeverein, glimlachende psalm. Het is een psalm van iemand die keihard heeft moeten knokken en die zichzelf onder handen heeft moeten nemen. Iemand die zichzelf heeft moeten vernederen en verootmoedigen en zegt, oh God, wat een hoogmoedige sukkel ben ik soms toch. Begrijp je nou waarom Psalm 131 volgt op Psalm 130? Psalm 130 is een psalm eigenlijk van diepe verootmoediging, hè? Bij God is vergeving, uit de diepte roep ik. Kijk, dat is heel wat anders dan de hoogte, hè? En als je Psalm 131 zo leest als een vervolg op Psalm 130, begrijp je ook ineens waarom er zo weinig in staat wat God doet. Want vernederen, dat moet ik in de eerste plaats zelf doen. Mezelf vernederen. God kan dat ook wel, hoor. Het is voor God een koud kunstje, maar als je het aan God overlaat, dan moet je uitkijken. Als God mensen gaat vernederen die zichzelf verhoogd hebben, we hebben dat in Psalm 138 bijvoorbeeld gelezen, als het zo ver moet komen dat God je van je hoogmoed moet verlossen, echt, dan slaat hij de poten onder je lijf vandaan. Zo is God ook nog een keer. Hij zegt, joh, als jij zo arrogant, zo trots, zo groot wil zijn, bam, dan slaat God je gewoon echt ondersteboven. Dus daarom, zelf stil geworden en mezelf tot rust gebracht. Want als God dat doet, wordt het een straf. Dan wordt het een oordeel. Hier in deze psalm gaat het om de vernedering van iemand die misschien wat dankzij God, die is gaan inzien dat God hem alleen maar rust kan geven als zijn hoogmoed verdwijnt. Als een kind op de arm van zijn moeder. Een gespeend kind, hè, staat het letterlijk. Gespeend kind, dat is in het oosten een kind dat aan de borst is geweest en dat nu niet meer borstvoeding krijgt. Kind van een jaar of 3 wel is dat in het oosten. Straks gaan we ook zingen van dat gespeende kind. 3 jaar, geen borstvoeding meer. Als dat kind nog jonger is, als baby, is het eigenlijk heel anders, hè? Baby's zijn eigenlijk, ja, je mag het niet zo hard op zeggen, maar eigenlijk toch wel tirannetjes, hè? Baby's kunnen krijsen en eisen. Echt krijsen en eisen. Een baby, ik waarschuw aanstaande vaders en moeders, een baby heeft ongelooflijk veel macht. Een baby hoeft maar te kikken. Alles, onthoud mijn woorden maar, de hele dag, de hele klok, alles eten, drinken, nachten, alles draait om dat kleine kind. Je hebt niks meer te vertellen. Het gespeende kind is over die fase heen. Gespeend kind eist en krijgt niet meer. Gespeende kind is stil geworden bij zijn moeder, schoon verzadigd. Bij God is er rust, hoef ik niet meer te krijsen. Kerkvader Augustinus zei de bekende woorden: onrustig is mijn hart tot het rust vindt bij God. Dat is een hele bekende uitspraak. Maar hoor de strijd in die uitspraak. Totdat het rust vindt. Dat is een proces. Dat is niet zo van ik kom even naar de kerk en pang, rust. Zo was het fijn in de kerk, hè? Zo gaat dat niet. Kom bij mij, zegt onze Heer Jezus, ik zal je rust geven. Nou, Psalm 131 gaat vooral over dat bij hem komen. Over datgene dus wat je achter je moet laten. Om de rust van Jezus die er is en die ongelooflijk is en waar je in wil baden, om die rust te gaan ervaren. Je moet daar veel voor achterlaten en dat doet zeer. Je moet leren om je eisende houding te laten varen en de neiging die je hebt om zelf te bepalen hoe en wanneer alles gebeurt. Het is heel eng om die neiging los te gaan laten. En toch is het zo heilzaam. God wil mij rust geven. God heeft heel veel rust. Die kan dat zo aanbieden, maar kan ik het aannemen? Ben ik daar klaar voor? Ikzelf ben degene die daar voor het meest in de weg staat. Ik kan mezelf gek maken met te denken, ik moet nog dit en dat en oh, wat ben ik belangrijk. Ik zal u vertellen, Paula, mijn vrouw en ik kregen dit voorjaar van mensen die een huis in Portugal hebben, kregen een telefoontje van komen jullie nog een keer naar ons huis, maar je mag er zo in. Nou, we moesten even wat regelen, maar hebben we dat wel gedaan. Het was echt ongelooflijk. Alleen gek. Je denkt dan, ja, midden in het jaar, in het voorjaar. En wat zal de gemeente van Schiedam wel niet denken? Gaan zo hoor. Helemaal geen recht erop en zo. En zit je daar in dat... Kijk, in de zomer heb je zoiets van, nou, iedereen gunt je dit, hè. Dan zit je daar op vakantie, nou mag het, hè. Nou, alles loslaten. Oké, maar dan zit je daar zo'n weekje. En dan, we hebben ongelooflijk genoten ervan, hoor. Echt. Maar ik merkte toch, van, joh, dat ben je ook een sukkel, hè. Dan zeg je tegen de gemeente, tegen jezelf, oh, God zorgt voor ons, hè? Ik ben echt niet zo belangrijk, en dat zeg ik iedere dag, oh God, het is uw gemeente, en, maar ik wil toch wel even met God meekijken, en hoe gaat het met de zieken, en hoe is het met de jeugd, en we krijgen vacatures van ouderlingen, moeilijk om op te vullen, en we krijgen een belijdenisdienst, en daar komt die, en daar komt die, en die heeft nog familie ingewikkeld, en ik moet alles rekenen, oh God, ik word gek, wat een onrust. En is nu, heb ik me ook in dat weekje heel erg afgevraagd, is nu al die bezorgdheid van mij niet toch steeds weer iets van onze basiszonde? Ik ben God niet en ik hoef ook niet als God te zijn. Ik ben gewoon lekker Fred Blokhuis. Dus ik hoef er niet boven te staan. Dank u God. Dat is altijd alleen maar klein geloof, hè? Te groot van jezelf denken, te klein van God. Haal dat maar niet bij elkaar, laat dat maar lekker zo. Hou je gemak. Psalm 131 eindigt ook heel mooi. Ja, hoe zou deze psalm anders moeten eindigen dan met hoop? Israël, hoop op de Heer. En dan nog even fijntjes erachteraan. Van nu tot in eeuwigheid. Dat staat niet in Psalm 130. In Psalm 130 staat ook in vers 7. Israël, hoop op de Heer. Maar dan staat er niet van nu af aan. Dat zijn echt woorden voor Psalm 131. Hè? Nu, 131, nu je eindelijk gaat inzien dat je niet alles hoeft te overzien. Dus nu je eindelijk gaat inzien dat je niet alles hoeft te overzien. Nu je eindelijk dan van je geweldige troon aan het afkomen bent. Hoop dan van nu af aan tot in de eeuwigheid op de Heer God. Heerlijk. Ja, en dit nu elkaar dus voorhouden. Israël. Gemeente van Jezus Christus in Maassluis, dominee, van nu af aan je gemak houden. Amen.